Bij deze de gemeenteraad van 23 september 2021 fysiek, ik kan het niet genoeg benadrukken, voor geopend verklaren. Dat begint zoals gebruikelijk meestal met de goedkeuring van de notulen, maar ik wil het ook zeker allen van harte welkom heten voor we van start gaan. En ik hoop dat het voor eens en voor altijd nu opnieuw goed gelanceerd is, fysiek. Want persoonlijk vond ik dat maar niets, u allen slechts op het scherm aantreffen. De goedkeuring van de notulen zijn er bij agenda punt 1 vragen. Ik zie mevrouw Jacobs, u heeft een vraag.
Jawel, voorzitter. Bedankt. Goedenavond allemaal. Meer bepaald met betrekking tot het audioverslag van de gemeenteraad van juni.
Excuseer, ik heb het niet verstaan. Het wat?
Met het audioverslag van de gemeenteraad van de maand juni, die nog niet op de website staat.
Ah. Tja. Dan zal dat onmiddellijk moeten gecontroleerd worden, ja. Dank u om dat te melden. Dat was ons onbekend. Ja. Meneer Verhebt, u heeft een vraag ook?
Nee, een vraag niet. Gewoon bij het begin van de gemeenteraad worden normaal de gemeenteraadsleden niet kunnen aanwezig zijn, verontschuldigd. Dus ik verontschuldig voor mijn fractie Werner Joris.
Dank u. Voilà, zegt u maar.
En ik verontschuldig voor mijn fractie de heer Bart Peters. Maar ik wou dat bij de mededelingen doen.
Ja. Ik zou eventjes willen u attent maken op het feit dat dus hier een CO2-meter staat. En als die een probleem meldt, ik hoop dat dat niet het geval is, dan worden wij in principe geacht van maatregelen te nemen. Er zijn een aantal preventieve maatregelen en dat is onder andere het openen van de vensters voor wat ventilatie. Maar dat maakt ook dat het niet zo makkelijk hoorbaar is, hetgeen dat u zegt. Dus zet u alsjeblieft de micro niet alleen aan, maar ook dicht tegen de lippen. Dan kunnen wij u goed verstaan. Goed, dus de notulen mogen als goedgekeurd beschouwd worden en wij zullen nakijken wat er met die audio-opname is gebeurd en de afwezigheden zijn geacteerd. Met betrekking tot de inleiding voorafgaand de formele opening van deze vergadering, namelijk de digitale wereld, die eigenlijk geleidelijk aan ook in onze vergadering zijn intrede doet, is er toch ook nog iets te melden onder de mededelingen, punt 2, namelijk er zit klaarblijkelijk op het niveau van Vlaanderen een nieuwe regelgeving aan te komen. Die zal moeten geïmplementeerd worden. Die heeft betrekking op het organiseren van digitale gemeenteraden en raadscommissies. Zodanig dat de vloe artistiek waar we soms in moeten werken definitief tot het verleden zal behoren. U heeft gezien dat er in de schoot van het bureau van fractieleiders een aanpassing van het inwendig reglement is besproken en eigenlijk klaar lag voor goedkeuring op deze vergadering. Maar in het licht van die nieuwe regelgeving en de vragen waar we toch allemaal min of meer mee zitten, lijkt het ons zinvoller om zo dadelijk dat punt 7 dan te gaan verdagen naar latere datum om die nieuwe regelgeving ook ineens te verwerken in dat inwendig reglement. En dat zal dan waarschijnlijk hernomen worden in de maand november. Maar daar kunnen we zo dadelijk ook nog over de verdaging uiteraard stemmen. Er is geen blokstemming dat we zeggen dat wij de ganse agenda gaan afwerken zoals het hoort. Voor wat betreft de chronologie van de vergaderingen en de delen van vergaderingen zou ik u willen voorstellen als volgt te werken. We beginnen uiteraard met de gemeenteraad, normale agenda. En die zal eindigen met de interpellaties en daarna de mondelinge vragen. Maar van zodra dat het gaat over het gedeelte dat in gesloten zitting moet behandeld worden, zouden we schakelen naar de OCMW-raad. Daar de agenda afwerken, inclusief mondelinge vragen en de gesloten vergadering van het OCMW, om dan helemaal op het einde eigenlijk het gesloten gedeelte van de gemeenteraad terug te nemen. Dat gaat ons in staat stellen om niet te vaak te moeten schakelen tussen audio-opnames en dergelijke meer. Goed, voor het overige denk ik niet dat er nog mededelingen te doen zijn. En dat brengt ons al bij agenda punt 3. Dat gaat over het Molleveld, de waarborg voor de verdaging van de lening voor de aankoop van de gronden Molleveld door IGEAN. Zijn er daar vragen bij? Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Wel reeds bij het begin, toen dat hier de gemeenteraad aangekondigd werd, dat er een lening ging aangegaan worden door IGAN voor de aankoop van de gronden van het Molleveld. Hè. En dat de gemeente een waarborg moest voorzien, of moest borg staan voor die lening, hebben wij reeds onze bezwaren en onze bedenkingen geuit tegen de aanschaf van deze gronden. En er ook steeds op gewezen met de mogelijke financiële risico's die hieraan verbonden waren. Nu zijn de plannen kenbaar gemaakt. U weet het allemaal, de bouw van 490 woningen, opdat het financieel haalbaar zou kunnen zijn. Onze opmerkingen blijven staan, zijn in een lager gelegen deel van de deelgemeente Ter Hagen. We hebben allemaal een hele natte zomer gekend met heel veel overstromingen, quasi over heel het grondgebied van België en zelfs Europa. En ook de mobiliteit hebben wij aangegeven dat ook wel de mobiliteit in de gemeente Ter Hagen al onder druk staat en door dit project nog meer onder druk zal komen te staan. En daarom gaan wij uiteraard nee stemmen.
Dank u. Wens daar nog iemand op in te pikken? Meent de Schepen daarop trend een antwoord? Schepen de Schepper, u heeft het woord, denk ik. Momentje. Alsjeblieft. Nee, nu wel. Nog eens, doe het nog eens, alsjeblieft. Ja.
Voilà. Voilà. Iedereen een goede avond. Ja, allee, ik denk dat dit onderwerp of deze zaak gaat over de lening zelf. Ik denk dat we niet over de grond van de zaak gaan zijn. Over de lening, ik denk dat het al evident is, die is in 2014 afgesloten. Er is borg gesteld door deze gemeenteraad. Het project is nog niet volledig ontwikkeld, dus we kunnen dan ook nog niet terug. En de verdaging van die lening is een evidentie die dat er nu moet komen. Ik denk dat we daar niet op terug kunnen komen of iets anders. Dus daarover gaat dit punt. En ja, inhoudelijk over het Molleveld, ik denk niet dat dat het voorwerp van dit agendapunt uitmaakt.
Dank u. Nog iemand? Niemand? Goed, dan leek het voor ter stemming. N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
SPA, vooruit. SPA, groen en vooruit, pardon. Ja. Vooruit en groen, excuseer.
Nee.
Vlaams Belang.
Ja.
Gillis.
Ja.
Agenda punt 4. De jaarrekening Sint-Josef Ter Hagen. Vragen? Schepen de Schepper, u heeft het woord.
Wel, collega's, ik wil jullie signaleren dat dit onderwerp of dit punt eigenlijk gewoon een kennisneming eigenlijk, betreft. Hè. We hebben onze de gemeenteraad in mei hebben we de vier overige jaarrekeningen van onze kerkfabrieken met een positief advies aan de gouverneur goedgekeurd. De jaarrekening van Sint-Josef was daar toen niet bij. Die heeft niet de geëigende weg via het Centraal Kerkbestuur gevolgd. Maar het is dus niet via de gemeente gegaan. De gouverneur heeft dat al intussen behandeld en goedgekeurd op 2008. We hebben daarna gekeken naar de vorm, naar de inhoud. Daar zijn geen opmerkingen over. Dus we kunnen daar alleen maar kennis van nemen. En we zullen ook de kerkfabriek Sint-Josef erop duiden dat dat de volgende keer via de geëigende weg, via het Centraal Kerkbestuur, via de gemeente moet komen en op die manier verder moet gaan.
Dank u, Schepen. Iemand nog vragen? Niemand? Goed. Stemming, N-VA. Kennisname. 5, agenda punt 5, het opvolgingsrapport eerste semester 2021. Ja, dat is ook een kennisname. Nemen we er kennis van of zijn er daaromtrend vragen? Iemand? Niemand? Goed, dan hebben we daar kennis van genomen. Agenda punt 6, kennisname jaarverslag 2020. Iemand? Vragen alvorens we er echt goed van kennis genomen hebben. Niemand? Goed, dan hebben we er kennis van genomen. En dan dus dat agendapunt 7 stel ik voor van het te verdagen, dat weet u. Dan zullen we eventjes stemmen voor de verdaging. N-VA,
ja.
CD&V,
ja.
Vooruit en Groen,
ja.
Vlaams Belang,
ja.
Gillis,
ja.
Dank u. Agendapunt 8, dat is het Rode Kruis. Ik vermoed dat Schepen de Schepper misschien eventjes het woord wil. U heeft het woord, Schepen. Nog eens duwen, alsjeblieft. Ja, alsjeblieft.
Collega's, de watersnood van de afgelopen zomer, dat is een ramp van ongeziene omvang geweest voor België. We hebben het leed en de materiële schade van zoveel gezinnen gezien, zoveel organisaties, lokale besturen. Zij vragen om bijstand die we zeker en vast kunnen helpen, financiële solidariteit opleveren. We kunnen dat doen via coördinatie van het Rode Kruis, Croix-Rouge de Belgique, die hulpacties coördineert. En we hebben daar reeds besloten voor daar 1 euro per inwoner voor vrij te maken. Dus daar is 15.239 euro voor vrijgemaakt. We wenden dat aan via het budget dat we hebben voor noodhulp aan het buitenland dat we daarvoor hebben. En de overige kosten die zullen we halen via een herschikking die we met de kredieten via de aanpassing van het meerjarenplan gaan later bespreken.
Dank u, Schepen. Iemand die daar vragen bij heeft. Meneer Vrept, u heeft het woord.
Dank u. Geen vraag, maar wel een opmerking. We gaan dat natuurlijk steunen, dat is normaal. Zoiets, een waterramp, want die omvang die komt maar eenmaal in zoveel jaar voor. Maar het moet me toch van het hart dat het spijtig genoeg weer naar het Rood Kruis gaat. Het Rode Kruis heeft ditmaal slechte punten gehaald, zowel in de media als elders, bij de opvolging en de hulpverlening van die ramp. Het heeft ik weet niet hoe lang geduurd eer het Rode Kruis in actie geschoten is. En er is nog steeds niet over te spreken. Ik hoop dat die 15.239 euro, dat in feite een druppel op een eten plaat is voor die hulp, dat die inderdaad bij de mensen terechtkomt en niet blijft hangen bij die NGO die het Rode Kruis is en die serieus in gebreken gebleven is bij deze ramp.
Dank u, meneer Verhebt. Nog iemand die wil aansluiten? Schepen de Schepper. Moment, wacht.
Op antwoorden in die zin dat dit eigenlijk ook verder spruit uit de solidariteitsactie 25-25 die opgestart is. Daar is 35 miljoen euro mee opgehaald geworden. Het is wat u zegt in de pers ook naar voren gekomen dat de opstart van het Rode Kruis dat ook wel wat problemen heeft teweeggebracht. Maar hoe dan ook de verdere coördinatie zoals die nu verloopt, die loopt zonder problemen, heb ik begrepen. Daar is ook voorgesteld wat ze met die budgetten ook gaan doen. Dus dat is ook heel duidelijk aangegeven. 2,3 miljoen hebben ze onmiddellijk uitgegeven geworden. En van die 35 miljoen is dat ook heel hard ingeschaald geworden. Er is 10 miljoen dat voorzien wordt voor de meeste kwetsbare slachtoffers van al die getroffen gemeenten. 10 miljoen is gereserveerd voor de lokale projecten in die gemeente zelf die uitgevoerd gaan worden. Voor voedselhulp is er 5 miljoen voorzien met de voedselbedelingen die er ook zijn. Voor huisvesting is daar, dat is allemaal ingedeeld geworden. Er is ook speciaal een bedrag voorzien voor de terugkeer van naar school mogelijk te maken. Dus met de ingezamelde gelden, onder andere de dotatie die via de gemeente gekomen is, ben ik er wel van overtuigd dat die op de juiste plaats zal terechtkomen.
Dank u, Schepen. Mag ik het voorleggen ter stemming? Goed, stemming. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Dank u. Agenda punt 9, de ontwerpakte, aankoop perceel grond, Piet van Akenstraat. Iemand die daar vragen bij heeft? Mevrouw van der Wild, u heeft het woord.
Goedenavond allemaal. Ik had een paar vragen.
Goed, dicht de micro nog een beetje dichter als u wil, mevrouw van der Wild.
Ik had een paar vragen bij dit punt, wat we gaan steunen. Ik lees dus in het schattingsverslag dat er eigenlijk 3 percelen zijn. Waarvan er nu eentje van 445 vierkante meter wordt aangekocht door de gemeente. Mijn vraag was eigenlijk, zijn de andere eigenaars van die twee andere percelen ook benaderd voor verkoop? Want dit is natuurlijk nogal een perceel dat meerdere percelen die wat een moeilijk verleden hebben. Bij de aanleg van de Piet van Akenstraat was er dus bij die grondenruil of verkoop was er beloofd van mogelijkheden tot garages. Dat is dan niet gekund. Men heeft daar geen garages kunnen zetten. Maar die mensen zitten daar nu wel met die grond die eigenlijk ligt in woonuitbreidingsgebied, maar in principe zijn daar geen ontwikkelingen voorzien. Daar is eigenlijk niet veel mee aan te vangen. Mijn vraag is gewoon, kunnen die andere eigenaars ook verkopen aan de gemeente? Of zijn zij niet benaderd? Zijn zij wel benaderd en hebben zij nee geantwoord?
Wie van het Schepencollege? Misschien Schepen van Rauwera. U heeft het woord, alstublieft.
Ja, ik wil, ik wil er wel op antwoorden. Ik heb die geschiedenis ook van daarbij kunnen volgen. Wat deze aankoop betreft, gaat het eigenlijk over een beetje een win-win situatie in die zin dat wij als gemeentebestuur, en dat weet u, dat hebben we hier al aangekondigd, de bedoeling hebben om daar de hondenweide te verplaatsen, om daar ook ruimte te bieden aan de Giro, om daar een ontwikkeling te doen van jeugdlokalen. En de eigenaar zelf had ook de bereidheid getoond, vroeger al, om te verkopen. Vandaar ook dat we elkaar teruggevonden hebben op deze manier en dat we nu dat stuk kopen wat we nodig hebben vandaag om die ontwikkeling te doen van zowel de jeugdlokalen als de verplaatsing van de hondenweide. De andere eigenaars, ten noorden dan van de Piet van Akenstraat, zijn niet actief gecontacteerd geweest of er is niet aangevraagd geweest van willen jullie ook verkopen, omdat dat vandaag niet aan de orde was. Wat het verleden daar of de toekomst daar gaat bieden, ja, moeten we nog bij hebben als gemeente alleszins daar geen ontwikkelingen voor ogen. En ik kan begrepen van de huidige eigenaars dat zij ook hun gronden nog wensen te benutten voor hetgeen waar ze nu voor benut worden. Dus wat de toekomst gaat brengen, dat zullen we dan moeten zien.
Mevrouw van der Wild, u wilt eventjes voort?
Ja, nog eventjes, want de Schepen zegt ten noorden van de Piet van Akenstraat. Ik had op het plan gezien, die drie percelen liggen toch naast elkaar. Dus dat is niet ten noorden van de Piet van Akenstraat. Ja, maar het ligt niet aan de overkant, ze liggen toch naast elkaar, dus ze kunnen eigenlijk toch wel in het verlengde gebruikt worden.
Ja, maar wel de micro's gebruiken, want anders gaat men op de audio niet horen, orde, zelfs als hij niet op het web staat.
In orde, maar er is dus eigenlijk geen toenadering gezocht naar de andere eigenaars of ook geen interesse geuit.
Nee, omdat ik ook niet onmiddellijk wensen te verkopen. Uit gesprekken die daar in het verleden geweest zijn, heb ik niet de indruk dat zij vragende partij zijn om daar te verkopen.
Meneer Verhebt, u wilt daar op inpikken?
Nee, in feite. Dus we gaan dat ook steunen. Maar ik heb hier een vraag van Werner Joris, de man die vandaag afwezig was. Die vroeg zich af, misschien een bemerking, of dat er geen openbare verlichting kon geplaatst worden in de Piet van Akenstraat, omdat er op dit ogenblik nog geen openbare verlichting staat. En wanneer dat zou kunnen?
Dat is iets voor schepen van Schepen Antonio, denk ik, hè, Geert?
Ja, goed, ik hoor dat hier nu aan op de gemeenteraad. Zulke suggesties zijn altijd welkom. We zullen dat onderzoeken of dat mogelijk is en opportun is. En dan nemen we dat verder op.
Oké. Klaar voor stemming? Agenda punt 9 wordt gestemd. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Dank u. Agenda punt 10, dat gaat over die akte van vestiging van een erfpacht. Voormalige kerk van Teragen. Zijn er daar vragen over? Ik zie alvast dat meneer Marx daar het voortouw in wil nemen. Of wens de Schepen eerst een uiteenzetting. U heeft het woord, Schepen. Voilà, alstublieft.
Dank je wel, collega's. Ter goedkeuring ligt hier een ontwerp van erfpachtovereenkomst voor die de gemeente met de kerkfabriek Sint-Josef ter Hagen wenst af te sluiten met het oog op de realisatie van ons gemeenschapscentrum. In de erfpacht zal u lezen dat die wordt afgesloten voor de maximale duurtijd van 99 jaar met recht van natrekking zonder vergoeding tegen een symbolische kanon van 1 euro per jaar. De gemeente krijgt dan als erfpachter de toelating om dus verbouwingen, wijzigingen aan te brengen met het oog op de omvorming naar dat gemeenschapscentrum, dienstig dan voor culturele en sociale activiteiten. De overeenkomst is ook voorzien dat de pastorale eenheid Ruppelkerk Sint-Franciscus het goed maximum 6 keer per jaar kosteloos mag gebruiken voor pastorale activiteiten die we nog in een andere overeenkomst moeten verder uitwerken. Met de ondertekening van die erfpachtakte, en we hopen zo spoedig als mogelijk, zal de realisatie van ons gemeenschapscentrum alleszins in een stroomversnelling komen. Want overeenkomstig de afspraak die we met het bisdom hebben, zal de ondertekening van de erfpacht samenvallen met het decreet van bisschop Johan Bonny om tot de onttrekking van de kerk aan de eredienst over te gaan. Dus waardoor op een relatief korte termijn nu, dit najaar, eigenlijk met de overdracht, de verhuis en de invulling voor de noden als ontmoetingsplaats daar aan de slag kan worden gegaan. We hebben ons daar als gemeentebestuur ook bij geëngageerd om de vrijwilligers van, of de mensen van het kerkbestuur bij die overdracht, bij die verhuis, ook logistiek mee te ondersteunen en te ontzorgen. Daarbij is het ook onze betrachting om dan, en dat is nieuw ook, denk ik, om wat ook onder meer naar aanleiding van de bevraging die we gehad hebben met dragen in de steigers in juni, jongstleden, om ons verenigingsleven en ons bewoners zo snel mogelijk eigenlijk al nuttig gebruik van dat gebouw te kunnen aanleveren. Dus naast onze verbouwingsplannen die we hebben, dus met de aanpak van de schil in 2024, willen we nu versneld ook een aantal ingrepen gaan uitvoeren, dat we tot een soort pop-up uitbating kunnen komen van het gebouw. Dus we zouden daar een noodherstelling aan het dak uitvoeren, waar de waterinscijpeling is aan de linkerzijbeuk. We zorgen voor aanwezigheid van sanitair. We gaan werken met gordijnstructuren om een zekere compartimentering aan te gaan, gericht verlichting enzovoort, zodat we dat ook al effectief kunnen gaan inschakelen, het gebouw voor activiteiten. Ik wil nog benadrukken dat we eigenlijk met die erfpachtovereenkomst en dan de onttrekking aan de eredienst wel een belangrijke horde nemen. En daar hebben we de afgelopen weken is daar heel hard aan gewerkt geworden. Ik wil daar ook de administratie zeker en vast voor bedanken. De kerkbesturen van Sint-Jozef en Sint-Pieter, die ook hun nek daarvoor uitgestoken hebben. We hebben een goede samenwerking gehad met het bisdom en de bisschop en zijn vertegenwoordigers. Het notariaat heeft zich ook uitgesloofd om snel met deze ontwerpakte nu te komen, die ook juridisch afgetoetst is. Enfin, we hebben daar snel in kunnen schakelen. En wat me daarbij opviel, is dat wel alle neuzen in dezelfde richting staan om eigenlijk dat oud-historisch gebouw eigenlijk terug optimaal te kunnen benutten en dat optimaal ter beschikking te stellen als ontmoetingsruimte voor onze gemeente, haar inwoners, voor sociale en culturele activiteiten. Ik hoop dus ter voorlegging dat u die overeenkomst zal goedkeuren.
Meneer Merks, u heeft het woord als mijn knop mee wil. Alsjeblieft, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond allemaal. We hadden hier enkele vragen rond. Eerste vraag dat we hadden, omdat er in dat document inderdaad in staat dat er 6 pastorale activiteiten per jaar gaan plaatsvinden. We hebben die vraag nogal eens gesteld of die kerk al ontwijd is. Ik weet niet of dat onttrekking aan de erediensten hetzelfde betekent als ontwijden. Dan stel ik op die manier mijn vraag, is dat hetzelfde? En indien ja, oké. Okay. Indien nee, gaat ze dan ontwijd worden ooit? En de volgende vraag die we hadden ging dan meer over de staat van de kerk zelf momenteel. Als je naar dat document kijkt, 1 euro per jaar in erfpacht, 99 jaar in een stuk, dat klinkt heel mooi. Er is natuurlijk een reden waarom we dat voor 1 euro per jaar doen. En meer bepaald als je dan naar die SWOT-analyse gaat kijken die dat ze daar gemaakt hebben, daar staat als threats: zeer zware kost van de renovatie, bijna onmogelijk om kostendekkend te zijn, tenzij met een langdurige subsidiëring. Dus de vraag die ik me daarbij stel, is de gemeente zich ervan bewust dat dat blijkbaar enorm veel geld gaat kosten om die kerk te renoveren en om die veilig te maken? Want ik ga er dan ook vanuit dat renovatie in die mate aan een heel oud gebouw, dat ook samengaat met de veiligheid van die kerk. Als ik me niet vergis, vinden daar heel wat evenementen in plaats momenteel van verschillende organisaties. Is dat veilig om daar nu evenementen in te laten plaatsvinden? Dank u.
Schepen.
Voilà, collega, ik heb 2 vragen van u gehoord. Enerzijds met die activiteiten die we voorzien. Dus de onttrekking aan de eredienst, dat is gelijk met de ontwijding, zoals u het noemt. Die 6 activiteiten die we daarin hebben voorzien, dat is naar aanleiding van de onderhandelingen die we daar ook over gevoerd hebben. De onderhandeling dat we ook bijvoorbeeld die Essens symbolisch op 1 euro hebben kunnen houden. Onder meer daarover gaat het. En de vraag van de parochie om een soort stille ruimte te kunnen behouden. Hè, dat onafgezien of dat dan in het kader van de christelijke spiritualiteit moest zijn, gewoon een stille ruimte. Dat bleek heel moeilijk, ook naar het onderhoud toe enzovoort, het verder zetten en de aanwezigheid dan van de kerkfabriek daar nog altijd in. En dan is dat als oplossing eigenlijk naar voren gekomen. En ik denk dat dat een heel schappelijk en heel billijk resultaat is van de gevoerde onderhandelingen. Dan stelt u in tweede instantie de vraag naar de veiligheid. Het is niet omdat het in het schattingsverslag wordt aangegeven, maar dat men inderdaad zegt van naar een seinsbepaling, want daarover gaat het onderzoek dat daarover gevoerd is geworden, hoe hoog of hoe laag gaan we dat plaatsen. Dan heeft men die analyse gemaakt. Maar dat is natuurlijk niet alleen de landmeter. We zijn ook voordien daar ook met architectenteams ook geweest om te gaan kijken. Wel, de veiligheid is van dat gebouw op dit ogenblik niet in het gedrang. Er is geen veiligheidsprobleem. En natuurlijk, we hebben dat ook gezien, dat we daar serieuze investeringen in gaan doen in dat gebouw. In die mate dat het ook legislatuuroverschrijdend zal moeten zijn om dat in orde te krijgen. Maar we zullen alleszins zorgen dat die veiligheid die alleszins ook gewaarborgd zal blijven.
Dank u, Schepen. Meneer Merks, u heeft het woord.
Het is misschien voorbarig, maar heeft u daar een zicht op hoeveel dat totaalplaatje zou zijn van de kosten om die kerk voldoende te renoveren?
Dat is een vraag die we in het kader van de meerjarenplanning ook al hebben aangegeven. Er zijn een aantal kosten overgemaakt. Ik denk dat deze legislatuur dat we rond 1,5 miljoen zullen gestart zijn. Maar we weten ook dat dat in de komende legislaturen nog bijkomend budget zal vormen. Niet alleen voor het gebouw zelf, maar ook om de omgeving daar rond die we natuurlijk ook graag gesaneerd willen hebben, mooi willen krijgen.
Dank u, Schepen. Zijn er nog andere mensen die over dit agendapunt vragen hebben? Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Schepen, indien ik me niet vergis, is er 3,5 miljoen voorzien in de meerjarenplanning. Maar ik bedoel, om de woorden van collega Christophe Marx te herhalen, als je inderdaad die SWOT-analyse bekijkt, dan staat daar volgens mij, kunnen daar toch uit interpreteren dat je met die 3,5 miljoen zeker niet gaat toekomen en dat dan eigenlijk misschien wel een redelijke rekening gaan worden. Nu, qua veiligheid vind ik persoonlijk dat je nogal redelijk snel rond de vraag fietst van collega Marx. Ook in het verslag staat toch wel degelijk dat het momenteel zelfs niet kan verhuurd worden. Of, ik weet niet of het de juiste bewoordingen zijn, maar dat je het eigenlijk niet kunt doorverhuren omdat het wel degelijk onveilig is. Bovendien heb ik u daar juist een paar zaken horen zeggen. Dus eerst de noodherstellingen aan dak, sanitair en dergelijke. Maar ik hoor daar toch ook niks naar veiligheid toe. Dus ik denk misschien dat u dan... Als je het ganse verslag leest, staat wel duidelijk in dat het momenteel niet veilig is.
Schepen.
Ja, u heeft het over verhuuring, dan denk ik dat u het naar woonverhuuring toe heeft. Daar zal het niet voldoen aan de isolatienormen enzovoort die opgelegd zijn in dat groot gebouw. Dat is nogal evident dat dat is naar veiligheid. Wel, we gaan de herbestemming, en u heeft dat ook allemaal gezien, het is effectief de bedoeling om dat veilig te gaan inrichten. Dus ik zie niet wat dat daar rond het probleem is. Op dit ogenblik hebben wij nergens het signaal gekregen dat het daar onveilig is om daar activiteiten in te organiseren.
Dank u, Schepen. Nog iemand? Dan kan het debat omtrent dit agendapunt afgesloten worden. En leg ik agendapunt 10 voor ter stemming. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, nee. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Dank u. Agendapunt 11, dat betreft de wegenwerken Steenbakkerijstraat, met daarbij ook de rioleringswerken Schepen Antonio. U heeft het woord. Momentje. Voilà. Alsjeblieft, nu heeft u het echt.
Ja, collega's, wij zijn blij dat we dit dossier aan jullie kunnen voorleggen. Het heeft al een hele voorbereidingstijd gekend, maar het is vooral om een oud zeer voor een stuk mee op te lossen. Hè. Jullie weten dat de Steenbakkerijstraat een kronkel heeft en dat de brandweer daar niet door kan. We weten ook dat als er wagens geparkeerd staan op die smalle rijbaan, dat een ziekenwagen daar ook niet door kon in het verleden. Dus met dit nieuwe rooilijnplan lossen we dat op en geven we meer ruimte aan het openbaar domein. Dat betekent geen zin dat we natuurlijk alles gaan verharden wat dat nieuwe openbaar domein gaat bevatten. We gaan daar enkel naar de strikt noodzakelijke verharding die ook wettelijk is vastgelegd om bijvoorbeeld een brandweerwagen te kunnen laten passeren. Het blijft een eenrichtingsstraat en de meeste nieuwe openbare ruimte wordt allemaal gebruikt om groenvoorzieningen te voorzien. Ten meer wordt er uiteraard ook een nieuwe gescheiden riolering aangelegd. Dat is uiteraard ook logisch en van deze tijd. Maar los daarvan willen we eigenlijk met het ontwerp, met de inrichting, naar een woonerfkarakter gaan, waar dat we aan 20 km per uur echt een woonomgeving van maken. En dat op die manier met een groene invulling de mensen daar echt een opwaardering krijgen van hun straat, van hun openbaar domein. En wij hopen, rekenen ook op jullie goedkeuring.
Meneer Verhebt, u heeft het woord.
Oké, dank u. We gaan natuurlijk steunen. We hebben daar een paar raadscommissies over gehad. Rooilijnplan in orde. Inrichting van de wegen is type dwarsprofiel, steenbakkerijstraat in orde, behalve de materialen. Ik heb dat nogal gezegd en ik blijf het herhalen. Ik vind het spijtig dat ik in de herhaling moet vallen. Waterdoorlatende betonstraatstenen. Collega's, dat is rotzooi. Dat is, bestaat niet. Na 1, maximum 2 jaar zijn die poriën vol en water die niet meer af. Vraag dan Stradus Infra, Martensbeton, Blijco, Ebema, de grote klinkermannen, de maken. Er is geen enkele van die grote klinkermaatschappijfabrikanten die ook maar op papier wil bevestigen dat binnen 5 jaar die klinkers laten staan, aan binnen 10 jaar. Dus hetgeen we hier doen is inderdaad betonkeien leggen met afstandhouders. Dat betekent dat in de betonkeien zelf een afstandhouder is. Ze doen dat verbrede voegen krijgen. En tussen de verbrede voegen inderdaad het op het sijpelen in de bedding en zo weggevoerd worden. Maar die betonstraatstenen waterlaten, dat is larrie en kwatsch.
Dank u. Schepen, u heeft het woord.
Ja, ik ga zeker niet reden twisten met u wat technische bepalingen betreft. Ik weet uit ervaring dat u daar ook ervaring in heeft. En dus dat ga ik zeker niet betwisten. Langs de andere kant heb ik net gezegd dat we naar zo weinig mogelijk verharding gaan. He, dus de meeste oppervlakten zullen allemaal groenvoorzieningen zijn met lage beplanting en bloemenborders. Maar wat u voorstelt om eventueel met die poriën of die spleten te werken, ja, dan kom je natuurlijk al dicht in de buurt van het principe van grasdals. Ik weet uiteraard dat het niet hetzelfde is, maar alleszins zijn we er natuurlijk ook voor beducht dat de bestrating, de verharding die we dan toch geacht worden van aan te leggen, dat we daar zeker ook niet nadien reclamaties willen van krijgen, van ja, je moet een keer kijken wat dat je allemaal van ja, stukken gras en onkruid tussen die bestrating met zich mee gaat brengen. En we zijn van oordeel dat als je zoveel groenvoorzieningen langs de bestrating voorziet, dat we het beter dan wat de straat betreft clean houden en aaneengesloten houden en niet de riskatie doen met die grote groene voegen die dan toch een heel ander beeld ook gaan geven naar verzorgdheid toe.
Meneer Verhebt.
Ja, dus die afstandhouders die geven een voeg van 2 à 3 millimeter meer niet. Dus dat zijn dus iemand met pumps, van de dames die de pumps draagt, die gaat er nooit een rakken in breken, hoor. Daar moet je geen schrik van hebben. En ook de... dus ook het onkruid zal in die straat niet groeien, zolang er verkeer over rijdt. Het is alleen bijvoorbeeld bij straten waar niet over gereden wordt, dat tussen de klinkers onkruid kan groeien, maar anders niet. Dus... houd er rekening mee in de toekomst dat hetgeen je hier voorschrijft, ik heb het nog eens gezegd, dat in feite niet doenbaar is. Dat zich wreekt in de toekomst.
Waarvan acte nog iemand op dit punt? Niemand? Goed, dan leek het voor. Agenda punt 11. Voor stemming, N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis. Dank u. Agenda punt 12, dat gaat over DIFTAR, de retributie, ontlening, materiaalverenigingen en dus de aanpassing ervan. Schepen van der Aura, behoeft dat een inleiding of zijn er mensen met een vraag? Ik zie dat mevrouw van der Wild graag met een vraag begint. Of wenst u een inleiding te geven? Goed, dan laat ik eerst het woord aan de schepen. Klein ogenblikje, want ik heb hier een technisch...
wij eigenlijk in ons retributiereglement ook de verhuur van containers opgenomen. Dat was een forfaitair bedrag en dat was eigenlijk inclusief de inhoud eigenlijk van die vuilbakken of van die containers. Aangezien we nu dat principe gelanceerd hebben van betalen per kilogram, zouden we willen voorstellen om de retributie voor de containers te beperken tot die €2, ook voor de restafval. En dan voor de rest ook over te stappen naar het TIFTAR vooral, waarbij dat de afval die verzameld wordt tijdens de evenementen in die containers ook zal gewogen worden en afgerekend worden. Dus op die manier denk ik dat we een systeem hebben dat aansluit bij heel de filosofie van het DIFTAR-verhaal en de vervuiler betaalt. Wat de organisator betreft of de kostprijs betreft voor de organisatoren hebben wij berekend of hebben onze diensten berekend dat die prijs ongeveer gelijkaardig zou blijven wanneer we zien hoeveel er gemiddeld wordt aangeboden in het verleden dan in dergelijke containers, dan stemt dat overeen ongeveer met de kostprijs die daar vroeger ook voor zou betaald worden.
Momentje, mevrouw Van der Wildwent. Dat beest doet een beetje eigenaardig hier. Alsjeblieft, heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. De schepen heeft al voor een gedeelte geantwoord op de vraag die ik wilde stellen. Namelijk de betaling van het afval zelf. Dus ik begrijp dat er een andere prijs moet zijn voor de huur van de container op zich. Maar dan denk ik dat misschien het reglement niet volledig is. Want ik denk dat je dat daar misschien ook nog eens expliciet moet inschrijven dat deze verenigingen ook die 25 eurocent per kilogram moeten betalen. Het kan zijn dat het automatisch gebeurt, omdat het ergens sowieso een reglement is voor de inwoners. Maar misschien moet het dan toch nog een verfijning krijgen dat wel degelijk die verenigingen de afvalophaling zelf moeten betalen. Dan heb ik een vraag over het artikel 4, waar staat dat bij deze retributie een aantal organisaties vrijgesteld zijn. Ook daar is mijn vraag dan, moet daar dan ook expliciet bij staan dat de afvalbetaling wel degelijk wel door die gemeentelijke adviesraden moet gebeuren, wel door de Rumse scholen of door de bovenlokale samenwerkingsverbanden. Ik denk dat daar een stukje duidelijkheid moet komen. En mijn laatste vraag was dan, evenementen die hebben vaak plaats in the middle of nowhere. Ik denk maar aan een wei of ergens een plaats waar niet direct een adres is. Hoe wordt dan afgesproken? De levering, oké, men kan ze zelf afhalen. Maar hoe en waar wordt dan afgesproken wanneer men die bakken gaat komen ophalen? Is dat dan onmiddellijk de maandag nadien? Of kunnen die bakken daar een tijdje blijven staan? Ook daar zit wat onduidelijkheid in het gehele verhaal.
Dank u, Schepen. Als u even... Ja.
Om op de laatste vraag te antwoorden over de praktische afwikkelingen daarvan, is het zo dat onze diensten de vuilbakken na afspraak met de organisatoren op een bepaald moment aansluitend op de feesten zo snel mogelijk gaat ophalen. Dat die vuilbakken die krijgen een nummering, die worden dan gestockeerd op het gemeentelijk technisch centrum en dan worden die daar geledigd. Het moment dat de verschillende diensten van IGAN hun tour doen, worden die daar ook geledigd en ook in de rekening gebracht op die moment. Dus dat is een afspraak dat moet gemaakt worden tussen de organisatoren en onze technische diensten, wat dat betreft. Voor wat de verwijzing betreft naar de tarieven die dan nog moeten betaald worden, heb ik er geen probleem mee om dat te verduidelijken en een artikel toe te voegen waar dat dan verwezen wordt dat de effectieve kostprijs per gewicht zal aangerekend worden volgens de geldende tarieven.
Dat is een voorstel van amendement, denk ik dat u dan doet, Schepen?
Dat zou kunnen,
tekst. Dan zou u dat eventjes zeer duidelijk moeten dicteren,
ja,
wat u wenst.
Ja, kijken hoe we dat kunnen oplossen.
En waar dat het zou moeten staan. Want de tekst verspringt daar een beetje, hè?
Ja, dit retributiereglement gaat enkel en alleen over het ontlenen van het materiaal, Maar er staat nergens bij vermeld inderdaad dat daarnaast ook de tarieven zullen toegepast worden per kilogram dan voor wat betreft de inhoud van die bakken betreft. Dan ben ik ook eens aan het zien in welk artikel dat we dat eventueel kunnen verduidelijken, dat daar inderdaad geen misverstanden over zouden bestaan. Ik weet niet, directeur, is er een suggestie?
Ja, we zullen misschien een tweetal minuten schorsen om toe te staan, eventjes met de financieel directeur, de precieze tekst te verfijnen. Binnen een tweetal minuten komen we terug. We schorsen eventjes. Ja, kunnen wij hernemen? Goed, de vergadering wordt heropend en de schepen heeft opnieuw het woord om een en ander te verduidelijken. Schepen, alsjeblieft.
Ja, we hebben het samen nog eens bekeken met de financieel directeur en de algemeen directeur. En we zijn tot de conclusie gekomen dat in de argumentatie wel degelijk ernaar verwezen wordt dat de verwerking van het afval nu afzonderlijk verrekend wordt. Dus in de argumentatie is dat heel duidelijk. En in artikel 3 in de tabel staat ook heel duidelijk vermeld dat die rolcontainers, dat dat exclusief de verwerking van het afval is. Dus in die zin is het retributiereglement volgens mij sluitend en hoeven we geen artikel toe te voegen of een artikel te amenderen.
Is dat oké, mevrouw Van der Wild, of heeft u daar nog een bedenking bij? U heeft het woord. Oei. Moment, hè. Oh, dat lukt niet.
Goed, ja.
Ja, het is gelukt.
Ik had inderdaad wel gezien dat er stond exclusief verwerking afval. Maar mijn opmerking, en in de argumentatie ook, maar eigenlijk in het reglement staat het niet alleen in de argumentatie. Als de argumentatie inherent deel uitmaakt van het reglement, voor mij goed, maar bon, het staat erin, ja. Goed, geen probleem.
Oké. Nog vragen bij dit agendapunt? Eenmaal, andermaal, niemand. Dan brengen we agendapunt 12 ter stemming. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Dat brengt ons al bij de interpellaties. En ik denk dat wij er een tweetal ontvangen hebben. De eerste is die van mevrouw Van der Wild over de aankoop en verspreiding van CO2-meters. We doen het nog altijd goed, heeft Schepende Schepper zojuist gezegd, wat betreft onze CO2, dus we kunnen rustig verder vergaderen. Mevrouw Van der Wild, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat dus inderdaad over de aankoop, maar ook over de verspreiding van de CO2-meters. We zitten nu in een bepaalde fase van heel de corona-geschiedenis. Maar we horen toch de laatste tijd, met de versoepelingen, dat ventilatie van lokalen een heel belangrijke plaats innemen. En ook wordt meermaals het gebruik van de CO2-meters daar eigenlijk nuttig en zinvol omschreven. Nu, met de winter in aantocht blijft dus die ventilatie misschien een niet zo evidente manier van de situatie in een lokaal op punt te stellen. Maar ik zag dus wel in het college dat men beslist had van 45 CO2-meters aan te kopen voor de gemeentelokalen. Dat is zeer belangrijk. Maar ik zag nog niet duidelijk voor welke lokalen die zouden gebruikt worden. Dus vandaar ook onze vraag. Voor welke lokalen zijn de eerste 45 meters voorzien? Wat met werklocaties? Worden die meters overal in de kantoren of in de ateliers voorzien? Wat ook met de verhuursituatie, die gebruikt worden voor vergaderingen en activiteiten? Maar vooral ook wat met de klaslokalen in onze scholen. En ik vermoed dan, als ik dat heel die lijst maak, dat die 45 meters niet zullen volstaan om overal in te zetten. Vandaar dat ik eigenlijk zou voorstellen aan de gemeenteraad om toch nog in de volgende budgettering bijkomende budgetten te voorzien om nog meer CO2-meters aan te kopen. Vooral ook in de klaslokalen die CO2-meters te voorzien. En dan ook voor de kantoorruimte en werklocaties die niet over voldoende verluchting beschikken, ook een CO2-meter te voorzien. Dank u.
Dank u, mevrouw Van der Wild. Schepende Schepper, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Van der Wild, de burgemeester heeft gevraagd dat ik als schepen van patrimonium op u van antwoord zou geven. Als heel betrokken raadslid volgt u op een zeer aandachtige wijze de beslissingen van het college op, waarvoor al appreciatie, zo ook voor uw scherpe blik dus op die aankoopfactuur van 45 CO2-meters die op 3 augustus op het college is gepasseerd. Wat, en dat bevestig ik uiteraard, een totaal ontoereikend aantal zou zijn voor onze gemeentelijke lokalen. Wij delen met bestuur uw bezorgdheid en bekommernis voor de veiligheid en gezondheid van het personeel, maar ook voor alle inwoners, bezoekers van, die gebruik maken van onze lokalen. Wat nu dus in het kader van de pandemietijd betekent dat er een gezonde, veilige luchtkwaliteit moet zijn en waarvoor zo'n CO2-meters of CO2-melders een zeer nuttig instrument zijn om dat op te volgen. Wel nu, die aankoopfactuur van die 45 stuks, die heeft u onbewust misschien een beetje, of daarmee hebben wij u misschien onbewust een beetje op het verkeerde been gezet. Want intussen zijn er al, denk ik, ongeveer 75 van die meters in gebruik. Het is zo dat voor de eerste aankoop van 45 stuks, dus een gezamenlijke aankoop is verricht die de €3.000 overschreed en vandaar dat die gedekt moest worden door een beslissing van het college. Die eerste aankoop, kan ik ook zeggen, die volgde eigenlijk onmiddellijk op het advies dat we van de preventiedienst hebben gekregen. En eigenlijk zijn we eigenlijk heel proactief eigenlijk te werk gegaan, in augustus ook, om zeker en vast ervoor te zorgen dat bij de aanvang, begin van de scholen op 1 september, al onze scholen, alle klaslokalen zouden uitgerust zijn met een CO2-meter. Tegelijkertijd met die aankoop hebben wij ook al onze diensten bevraagd hoeveel meters zij nodig hadden voor al die lokalen te voorzien, waar er dus veel mensen samenkomen. En dat is dan verder gegaan in aankopen, maar onder dat bedrag die dan een beetje onder de radar zijn gebleven. We hebben die ook allemaal voor dezelfde prijs wel kunnen aankopen, denk €95, exclusief btw per stuk. En dat al onze diensten die blijven dat ook nauwgezet opvolgen, want dat is ook afhankelijk van alle verschillende sectorale richtlijnen die er komen. Zo was voor de aankoop van die 45 hadden we al een aantal CO2-meters in gebruik. Onder andere het Hof van Créqui en Hoogvelde, die dan de horecarichtlijnen moesten volgen. Voor de sportinfrastructuur zijn er ook meters voordien al geplaatst geweest. Voor de scholen denk ik dat het op vandaag nog geen verplichting zelfs niet is. Ik denk nu misschien vanaf 1 oktober dat de minister aangeeft als de mondmaskerplicht wegvalt, dat daar op ventilatie en de controle daarop verder toezicht dient te gebeuren of dat die CO2-meters verplichtend zullen worden. Ik doe trouwens opmerken dat de regelgeving die er ook bestaat, dat die al veel langer is dan de corona. Dat is al 5 jaar dat dat eigenlijk bestaat. Het is nu in corona dat dat eigenlijk heel acuut wordt of heel concreet is geworden. Ik kan u dus aangeven dat we dus welke lokalen we allemaal voorzien hebben. Die 45, daar zijn er 20 naar Eikelaar, 20 naar Terdoelage gegaan. Ene naar onze uitleendienst, die daar ook gebruikt kan worden. Intussen zijn er 3, denk ik, al daarvoor. 2 naar de sportschuur, 2 naar de sporthal. Intussen zijn al onze zalen, waar dus bezoekers, vergaderzalen uitgerust moeten zijn, ook deze raadzaal ook. En met genoegen kunnen we vaststellen, 460, dat we altijd onder het minimum blijven van 900. Vanaf 900 moeten we daarin verder gaan. Ik denk dat de laatste bestelling nog geweest is voor de muziekschool eind augustus. Die zijn allemaal deze week geplaatst. De Watertoren, de Kerk van Ter Hagen, Lazarus, de Petankhal, het Museum Bruppelklei. Ik denk dat ze allemaal voorzien zijn. Wat ik ook nog aangeef, is dat we daar ook nog verder mee zullen gaan. In die zin dat we nu in samenwerking met de interne preventiedienst, dat we dus de opvolging gaan doen van die CO2-meters. Dat we ook zo'n ventilatieverantwoordelijke zullen aanduiden die dat dan per lokaal daarvoor toezicht in te houden. En we gaan op de langere termijn ook krijgen hoe dat we ventilatie nog altijd kunnen optimaliseren. Dus in uw interpellatie stelt u eigenlijk voor een voorstelling tot beslissing voor. Maar allee, ik mag ervan uitgaan dat we met uw vraag, mijn antwoord, dat we daar een kennisname van kunnen doen en dat we op die manier daarmee verder...
Is dat zo, mevrouw Van der Wild? Insisteert u op een stemming of is dat antwoord voldoende voor u? Ja, inderdaad. Alsjeblieft.
Dank u. Nee, dit antwoord...
Dank u, vriendelijk. Ja.
Ik heb die stemming niet nodig en ik zou Schepen de Schepper willen bedanken voor die uitvoerige toelichting.
Goed. En het debat mag afgesloten worden over uw interpellatie ook. Ja, dat brengt ons bij de interpellatie van uw collega, mevrouw Jacobs, over het gebruik van de lokale Home van der Talen en het dorpshuis. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Wel, het is hier ondertussen algemeen geweten dat het college reeds enige tijd terug beslist heeft dat het dorpshuis en zowel het dorpshuis als het Hoofd van der Talen om deze twee panden te verkopen en dat de al daar gevestigde verenigingen noodgedwongen moesten verhuizen. Nu, de verhuizen die hadden uiteraard te maken met het feit dat de lokalen, dat er problemen waren met veiligheid. Nu, maar we hebben hier omtrent toch nog wel wat vragen. Dus tijdens de vakantie werd het lokaal Neten van Hoon van der Talen nog mee ingeschakeld bij de kinderopvang van Villa Kakenbond. We vragen ons dus eigenlijk af of dit voor de kinderen dan om dat moment nog veilig was. In het dorpshuis blijft stockage nog mogelijk, maar in het Hoon van der Talen niet, wordt dit uitgesloten. Dus de verenigingen die gebruik maken van het Hoon van der Talen moeten voor hun opslag een container huren die ter beschikking zouden worden gesteld op het terrein van het GTC. De vragen hieromtrent zijn of deze containers ondertussen al beschikbaar zijn. Is er al duidelijkheid over de verantwoordelijkheid dan, over de verzekering, de huurprijs en de temperatuurgevoeligheid? We hebben die vragen hier al gesteld, maar we hebben eigenlijk begrepen dat er op de cultuurraad toch wel wat, nog wat onduidelijkheden waren, dat allemaal niet duidelijk was. En dan tot slot in het dorpshuis gaan nog 2 geplande activiteiten door, met name de quiz van de trage brouwers en een toneelvoorstelling van Delzegrippen. Worden er dan bepaalde veiligheidsmaatregelen in acht genomen? Gezien bij deze 2 activiteiten toch een groot aantal personen zal aanwezig zijn.
Dank u, mevrouw Jacobs. Schepen de Schepper heeft andermaal het woord.
Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Jacobsen, namens uw fractie heeft u dus 3 concrete vragen eigenlijk gesteld in uw interpellatie, waar ik op graag antwoord op wil geven. In de eerste vraag gaat dan dat tijdens de vakantie het lokaal neten gebruikt zou zijn door de BKO. Wel, ik heb mij daarover gaan bevragen en men moet daar ontkennend op antwoorden dat dat niet de bedoeling zou zijn. Dus men weet daar niks van. De lokalen in de Visserstraat die zouden de afgelopen 3 jaar niet door de BKO zijn gebruikt. Dus dat is wat men mij daarover vertelt. Dus dat het zou niet de bedoeling zijn. Ik weet niet waar u die informatie van houdt. Misschien berust dat op een vergissing. Het tweede deel van uw vraag gaat dan over de stockage van het materiaal voor de vereniging in de containers. Het is de bedoeling dat dat zowel voor die verenigingen van, dus voor alle verenigingen is, ook de vereniging dus zowel van het dorpshuis als van het Home van der Talen. De offertes voor die containers die gaan wij in oktober in het college voorgelegd krijgen. Het is de bedoeling dat die verhuurd zullen worden aan €10 per maand als huurprijs. Die containers zullen van een hangslot voorzien zijn en dus door de vereniging kunnen worden afgesloten. De verzekering neemt de gemeente op zich wat de containers betreft, wat de inboedel betreft. Dat is een zorg die de verenigingen zullen willen nakomen. De containers die geleverd worden, dat zijn tweedehands containers, maar wel van een A-label of een A-kwaliteitscategorie. Dus die zijn minimaal beschadigd geworden, maar alleszins water- en winddicht en dus ideaal voor stockage van het materiaal van verenigingen. Voor uw derde vraag in verband met de activiteit in het dorpshuis van de Trage Brouwers en de toneelvereniging Delze Grippen, is dat die activiteiten effectief kunnen doorgaan aan de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen die er zijn. Dus de nooduitgang en noodverlichting, de beschikbare plaatsen. Bijkomend nog zal daar ook een CO2-meter aanwezig zijn in die lokalen. Nu, aan de elektricien is ook gevraagd om, waar we dus een raamcontract mee hebben, om te kijken hoe dat de elektriciteit daar verder voorzien is. Daar zijn de nodige aanpassingen, zullen daarvoor worden gegeven, dat het gedeelte van het dorpshuis voorzien kan worden van elektriciteit. Dus dat deel dat we gebruiken, dat is dan de gelijkvloerse verdieping aan de zijde van de Kardinaal Kardijnstraat, dus de grote zaal en de gang, de ingang, de kelder die we nog gaan voorzien van elektriciteit, sanitair dat er ook is, en de lokalen in het dorpshuis die gebruikt worden door de Giro. De Giro die gebruikt trouwens haar lokaal ook in het voormalig jeugdhuis, wat ook een aparte autonome installatie betekent. Dus voor elektriciteit zal daar ook alles voorzien zijn. In die andere gebouwen waar dat we dan afscheid van genomen hebben, die niet meer door de vereniging gebruikt worden, daar is de elektriciteit dan afgesloten.
Dank u, meneer de Schipper. Mevrouw Jacobs, alsjeblieft.
Dank u wel, Schepen, voor de toelichting. Nu, wat de eerste vraag betreft, ik zal me daar wel terdege over informeren terug. En dan ga ik u dat toch laten weten, moest het wel degelijk zo zijn, moest daar kinderopvang hebben plaatsgevonden. Hè? Want, dan is er toch wel iets niet correct, denk ik. Allee. Maar ik zal me terug informeren, hè, Schepen, en ik hou u op de hoogte wat dat eerste punt betreft. Ja, nu wat betreft die opslag, dus in het Home van der Talen geen opslag meer mogelijk, in het dorpshuis wel, oké. Dus de verenigingen die nu uit het Home van der Talen gaan en die daar nog opslag zitten, die gaan dus in oktober veronderstel ik een schrijven krijgen of gecontacteerd worden, hoe dat dan praktisch in zijn werk gaat gaan. Blijft nog een beetje, dus van de verzekering heb je geantwoord, de huurprijs ook. Blijft nog een beetje natuurlijk het probleem van de temperatuurgevoeligheid voor bepaalde zaken die je daar dan niet in gaat kunnen stockeren. Containers, dus ik denk dat er bepaalde verenigingen toch nog wel mee een probleem gaan zitten dan. Maar dat zullen ze u wel hopelijk dan te gepaste tijd laten weten. Nu, wat het dorpshuis betreft, dus ik begrijp, als ik het goed begrepen heb, dus de zaal, die mag dan nog gebruikt worden voor activiteiten. En daar gaat u dan het nodige doen voor met elektriciteit en dergelijke. Heb ik dat goed begrepen zo? Dus het kan zijn dat daar nog in de toekomst nog meerdere activiteiten zullen plaatsvinden.
Ja, ik probeer schepen een momentje. Het weigert regelmatig dienst. Alsjeblieft.
Het is een rare reflex, hè, want groen is doorgaan, rood is stoppen, maar goed, ik heb rood. Wat het gebruik betreft zijn enkel die twee activiteiten die we daar voorzien hebben. En ik heb het ook daar straks met het punt van de kerk, het gemeenschapscentrum aangegeven. We gaan daar proberen een inhaalbeweging te doen, dat we zo snel mogelijk ook de activiteiten daar gaan doen, de andere activiteiten die er zijn. Maar het zijn enkel die twee activiteiten die we daar nog voorzien. Voor het overige, wat u naar die containers verwijst, daar verlaat ik mij ook op wat onze dienstvrije tijd daarvoor doet, de know-how dat die hebben, de aanpak om dat te regelen en te bespreken. En als daar effectief zaken zijn die individueel moeten bekeken worden met de vereniging over die stockage en dan temperatuurgevoelige zaken of iets anders, dan zal dat met hen besproken worden en zien hoe dat we dat op de allerbeste manier gaan opvangen. We gaan ervan uit dat die containers gaan volstaan voor een normale vereniging die dat daar een aantal goederen stockeert. Als dat echt speciale materiaal, dan gaan we dat zien hoe we dat op de allerbeste manier kunnen.
Dank u, schepen. Mevrouw Jacobs, mogen we afsluiten? Dank u vriendelijk. Goed, dat brengt ons bij de mondelingenvragen. Beste leden, zijn er mondelingenvragen? 1, 2, 3 al. Allemaal uit de fractie van Vooruit en Groen. Is het goed dat ik eens begin met meneer Marks? Mevrouw Jacobs, alstublieft. Meneer Marks, u heeft het woord.
Dank u wel. We hebben een vraag omtrent DIFTAR. We hebben die vraag nogal eens gesteld wanneer er een applicatie gaat komen voor waar de mensen mee kunnen nakijken hoeveel verbruik ze al gehad hebben. Er zijn veel mensen die nu een envelop beginnen krijgen met daarin dat ze, dat ze gewoon moeten gaan bijstorten omdat ze door een initieel bedrag bijna door zijn. En dat is eigenlijk wel triest dat niemand zijn verbruik kan opvolgen. Ik denk dat transparantie heel belangrijk is bij zo'n gegeven. Dus vandaar onze vraag opnieuw. Is er al zicht op wanneer dat die applicatie beschikbaar gaat zijn?
Schepen van der Aura, vermoed ik.
Ja, ik blijf hetzelfde antwoorden. Wat men mij toen gezegd heeft, van we zijn daarmee bezig en in het najaar 2021 gaat daar een webapplicatie, het zal geen app zijn, maar een webapplicatie, ik betreur dat samen met u, dat dat niet eens zo lang moet duren, dat het dan een webapplicatie moet zijn en dat het geen app kan zijn. Maar goed, men heeft dat beloofd dat dat in het najaar zou uitrollen, dus ik ga ervan uit dat men die belofte nakomt en dat men dat ook dan zal gaan uitrollen. Wat zou betekenen dat men eigenlijk wekelijks dan zelf kan gaan opvolgen wat er aangeboden is en aangerekend wordt. Nu moet men inderdaad wachten, want op die afrekening gaat dat normaal ook wel opstaan wanneer wat precies is aangeboden en hoeveel daarvoor aangerekend is geworden. Maar dan moet men inderdaad wachten totdat men zijn afrekening krijgt of zijn nieuwe factuur krijgt. Dus ik treur dat samen met u en ik hoop dat wij daar nu snel eens duidelijkheid over krijgen dat die een app of beter die webapplicatie dan op zijn minst al ter beschikking zal zijn van onze inwoners.
Dank u, schepen. Mevrouw Schoofs, u heeft het woord.
Dank u wel. Goedenavond allemaal. Mijn vraag gaat over het GFT-ophaling. Bij de start van DIFTAR was ons beloofd dat er aanpassingen zouden gebeuren in die nodig in de zomermaanden. Voor eventueel ongedierte in de vuilbakken. We hebben toch wel gehoord dat dat ook bij verschillende inwoners van ons het geval was. Dus vandaar onze vraag of dat er onderzocht is of dat er eventueel volgende zomer wekelijkse ophaling kan zijn.
Schepen van der Aura nogmaals. Is het nog niet gelukt? Nee. U heeft het. Het is in orde, u kunt spreken.
Ja. Ja. Nee, we hebben dezelfde vraag ook gesteld aan IGAN om ons een berekening, één, de mogelijkheid te onderzoeken en twee, ons een kostprijsberekening te bezorgen om inderdaad eventueel om te schakelen naar die wekelijkse ophaling. Wij bekijken dat momenteel, die zaken komen binnen, wij bekijken dat of dat haalbaar is en eventueel naar de volgende jaren toe dat we dat kunnen inroepen.
Dank u, schepen. En dan als laatste voor het openbaar gedeelte van deze gemeenteraad, mevrouw Jacobs, met een mondelinge vraag. U heeft het woord, mevrouw.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag gaat niet over Diftar, maar met name de stand van zaken met betrekking tot de oversteekplaats aan de expressweg in de Eikenstraat. Het is ons al meerdere malen gezegd dat dat ASAP in orde ging komen, maar blijkbaar is die er nog steeds niet, die oversteekplaats.
Ja. Als het wil, dan moeten we toch eens laten nakijken hier. Is het nu gelukt? Ja, alsjeblieft.
Oké. Okay. Ja, collega Jacobs, ik vermoed dat hij aan bedoelt de voetgangers en fietsoversteek aan Horta. Hè. Dus daar gaan we een verkeerslicht plaatsen. Onze dienst heeft eerst voorrang gegeven wat administratief moet uitgewerkt worden aan de verkeerslichten die geplaatst zijn in de Kardinaal Kardijnstraat en in de Lage Vosbergstraat. Dit was een ander concept, omdat hier een aftelmechanisme, een interval, eigenlijk mee moest verwerkt worden. Ondertussen is dat ook, ik denk, in mei of juni op het college geweest, dus die bestelling is lopende. We zijn in blijde afwachting dat het effectief ook kan geïnstalleerd worden. We hebben daar ondertussen met onze dienst ook al een aantal aanpassingswerken uitgevoerd. Die heb je misschien al gezien. Dus we hebben het voetpad doorgetrokken, verbonden met het zebrapad. En ook een opstelzone voorzien voor fietsers. Die gaan we trouwens nog een beetje vergroten. En dus ik leef op hoop dat wij dit najaar zeker dat volledig kunnen aangepast hebben.
Dank u, Schepen. Dat is tevens het einde van het openbaar gedeelte van de gemeenteraad. Dat wil niet zeggen dat iemand moet weglopen, want we gaan naadloos naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW. U weet enkel dat er een kleine technische onderbreking is voor de opname, dus een klein ogenblikje geduld.